Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Eigenlijk is het probleem doodsimpel. Er zijn in Nederland te weinig huizen. Veel te weinig. Huurhuizen, koophuizen, sociale woningbouw, alles schiet tekort. En dat is al 20 jaar zo, ziet NRC-redacteur Sam de Voogd. Wat is hiervan de oorzaak? En hoe kan het dat dit probleem nog altijd niet is opgelost?
We moeten allemaal zoveel mogelijk thuis blijven, natuurlijk vanwege het coronavirus. En ik woon zelf in Amsterdam. En ik ga tegenwoordig dus wel eens een rondje hardlopen door de Kalverstraat. En dan kom je eigenlijk niemand meer tegen. Dat is een straat waardoor je normaal niet kan wandelen überhaupt. Maar nu kan je daar hardlopen. Zeker in het begin, de enige mensen die je dan zag, dat waren toch de mensen vooral die zelf geen huis hebben.
Ja, want je kan tegen iemand zonder huis zeggen, blijf thuis, maar er is niks om thuis te blijven.
Precies. Er zijn dus 40.000 Nederlanders die helemaal geen huis hebben. Dat is in 10 jaar is dat getal verdubbeld.
40.000?
Ja, 40.000. Dat is het inwonersaantal van een middelgrote gemeente. En onder jongeren van 18 tot 30 jaar, dus mensen die eigenlijk aan het begin van hun carrière staan, die eigenlijk iets op willen bouwen, is dat zelfs verdrievoudigd. En best een schrikbarende ontwikkeling. En dat vond staatssecretaris Paul Blokhuis, die namens de ChristenUnie Volksgezondheid doet, die schrok zich daar rot van.
Want het zijn gigantische aantallen. Hoe komt het dat deze mensen geen huis hebben?
Nou ja, daar zijn denk ik een heleboel redenen voor aan te dragen. Maar van één reden kan ik wel met zekerheid zeggen dat die daarin heeft meegespeeld. En dat is dat er in Nederland sprake is van een woningtekort. En dat woningtekort bedraagt 315.000 geschikte woningen. Er zijn ongeveer 8 miljoen woningen in Nederland. Dus je hebt het dan over 4-5% tekort. En dat is ongezond.
Want het gekke is, als het gaat over woningtekort, bij mij altijd een soort gevoel ontstaat van ja, het is dus moeilijker om een woning te vinden. Er zijn meer mensen, ze verdringen elkaar op de markt. Maar ze zijn er dus natuurlijk gewoon niet. Dat is de definitie van een tekort.
Nou ja, precies. Ze zijn er niet, inderdaad. En dat komt omdat er de afgelopen jaren te weinig gebouwd is. En nu is de situatie zo erg dat je dus die toename van het aantal daklozen ziet. Dat jongeren op zoek naar een eerste huis gewoon niet meer aan een woning kunnen komen. Dat de verplegers die we nu zo hard nodig hebben tijdens de coronacrisis geen huis meer kunnen kopen in de grote steden. En dat is wel echt problematisch.
Nederland zit gewoon met een probleem hier.
Ja. En wij zijn eigenlijk eens gaan kijken van dat woontekort, dat was er niet zomaar opeens. Dat is een ontwikkeling die zich gestaag door de jaren heen heeft ontwikkeld. Mijn collega Bernard Hulsman schreef hier 20 jaar geleden ook veel over. Bijvoorbeeld in 2002 schreef hij een artikel met, ik pak het er even bij, met als titel De Nieuwe Woningnood. En eigenlijk de eerste zin van dat stuk is: deregulering en privatisering waren ook in de Nederlandse woningbouw toverwoorden in de jaren 90. Het resultaat is dat sinds de jaren 30 nog nooit zo weinig woningen werden gebouwd als nu.
Maar dat is 20 jaar geleden en eigenlijk lees je in de krant een zin die je nu ook zou kunnen lezen. Het tekort was toen al gigantisch.
Ja, je zou misschien zelfs wel kunnen stellen dat het tekort nu nog groter is dan toen.
Want als we teruggaan naar dat moment, wat was er destijds aan de hand? Wat was de oorzaak dat er op dat moment zo'n groot tekort was?
Nou, in 2002 zie je dat het tekort aan woningen zich begint af te tekenen. En de directe aanleiding daarvoor is de dotcom-crisis.
Snelle en spectaculaire winsten werden voorspeld. Maar daar kwam in de praktijk niks van terecht.
Dus de internetzeebel is uit elkaar gespat.
Businesses went bust, resulting in the loss of billions of dollars.
Dat zorgt voor een lichte economische recessie. En dat heeft ook zijn gevolgen voor de bouw- en woonsector. Maar wat je eigenlijk nog beter ziet en wat ook een belangrijkere reden is voor dat tekort aan woningen wat zich begint te tonen, dat zijn de eerste tekenen van het privatiseringsbeleid dat de overheid is gaan voeren sinds de jaren 90, ook op het gebied van de woningmarkt. Kijk, van oudsher heeft de Rijksoverheid in Nederland altijd een flinke vinger in de pap gehad wat betreft volkshuisvesting. Wonen is een grondrecht en dus bemoeit de overheid zich ermee wie, waar en wanneer kan wonen en waar woningen worden neergezet. En dat is officieel vastgelegd in de woningwet van 1901. En de 90 jaren daarna was de Rijksoverheid toch wel de belangrijkste partij die bepaalde waar en wanneer er gebouwd werd.
Tussen 1997 en 2015 moeten er ten westen van Utrecht zo'n 30.000 woningen verrijzen voor 100.000 mensen.
En het meest recente en eigenlijk ook laatste voorbeeld waarbij de Rijksoverheid dat heel nadrukkelijk heeft gedaan, was met de bouw van de Vinex-wijken.
Tot de eeuwwisseling moeten er nog ruim 200.000 woningen worden gebouwd op locaties die door het Rijk zijn aangewezen. En in het Haagse jargon worden die Vinex-locaties genoemd.
En in de 10, 12, 13 jaar daarna zijn die ook daadwerkelijk verschenen. Maar die Vinex-wijken zouden de laatste generatie buitenwijken zijn die onder de regie van de Rijksoverheid zijn gebouwd.
Want het past eigenlijk in een langlopende opvatting. Burgers hebben recht op een woning of om te wonen. Dus ligt daar een taak voor de landelijke overheid om daar ook voor te zorgen.
Ja, dat klopt. En die nood is wel eens minder groot geweest en ook groter. Kijk bijvoorbeeld naar de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw daarna. Daarin speelde de Rijksoverheid een hele grote rol met het neerzetten van nieuwe woningen. Maar sinds begin jaren 90 kreeg het liberale gedachtegoed steeds meer grond onder de voeten. De zorg wordt steeds meer geprivatiseerd. De NS wordt afgestoten en commercieel bedrijf van gemaakt. En eigenlijk kun je de woningwet van 2015 als het afsluitstuk van die transitie zien. Want sindsdien heeft de Rijksoverheid eigenlijk niks meer te maken met het woningmarktbeleid. Maar zijn het de gemeentes en de provincies die daarover gaan.
Maar ik hoor eigenlijk twee tegenstrijdige ontwikkelingen. Want aan de ene kant heb je dus een overheid die de woningmarkt loslaat. Daar niet zoveel meer mee te maken wil hebben. Maar aan de andere kant heb je een nijpend woningtekort wat ook al speelt. Hoe moet je dat tegelijk zien?
Ja, destijds in 2002 waren er inderdaad al geluiden over een woningtekort dat zich begon af te tekenen. Tegelijkertijd waren de Vinex-wijken toen nog niet volgebouwd. Dus er was nog genoeg plek in Nederland waar er nog een heleboel woningen gerealiseerd konden worden. En je zag de VVD in de regering komen. Eerst als partij naast het CDA, maar later ook als grootste partij. Toen begonnen de kabinetten Rutte. Die waren eigenlijk van mening dat er niet meer gebouwd hoefde te worden. En vervolgens wordt in 2010 het ministerie van Vrom afgeschaft. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. En dat was omdat volkshuisvesting niet meer beschouwd werd als een belangrijke overheidstaak.
We hebben die laatste jaren zo ontzettend veel gebouwd. Niet alleen voor de vraag die er was, want er was geen vraag, maar voornamelijk aan de aanbodzijde.
Nou, er komt dan nog daarna in 2013 de huidige Rijksbouwmeester. Frits van Dongen was dat op dat moment, dat Nederland helemaal niet meer hoefde te bouwen.
Er wordt niet meer gebouwd in Nederland, denk ik. Hoop ik ook.
Nog weer 3 jaar later, dus dan zijn we inmiddels in 2016, beweerde de huidige Rijksbouwmeester Floris van Alkemade dat er geen nieuwbouw meer nodig is, omdat we met transformatie van bestaande gebouwen zoals kantoren en bedrijfsgebouwen tot woningen wel zouden volstaan. En de meest recente en vind ik ook wel pregnante voorbeeld was minister Stef Blok. Hij is tegenwoordig minister van Buitenlandse Zaken. Maar hij is ook een tijdje minister van Wonen en Rijksdienst geweest. En hij heeft dat ministerie eigenlijk gewoon opgeheven. En daar was hij hartstikke trots op. En waarom, zei hij? Nou, omdat de woningmarkt af was.
Want wat wordt er dan precies mee bedoeld, met af?
Nou, dat er dus in ieder geval wat betreft de bebouwde omgeving qua woningen, dat Nederland er wel genoeg van had. Want men ging er destijds van uit dat Nederland in de nabije toekomst een krimpland zou worden.
Er wonen nu 16,3 miljoen mensen in Nederland. Dat aantal stijgt nog tot 2035, dan zijn we met 17 miljoen.
En dat bleek eigenlijk een verkeerde voorspelling.
Een krimpende bevolking betekent dus ook andere toekomstplannen. Zijn die Phoenix-locaties nog nodig? Die huizen? Alles komt in een ander licht te staan met minder mensen.
Dus de heerste gedachte dat Nederland zou krimpen, maar het tegenovergestelde bleek waar. We groeiden gewoon door.
Ja, dat klopt. Aan de ene kant hebben beleidsmakers het aantal te bouwen woningen onderschat. En aan de andere kant kreeg dat marktdenken vat. En dat zorgde ervoor dat we de corporaties die verantwoordelijk zijn voor de bouw van sociale huurwoningen aan hun lot hebben overgelaten. En voor hen brak daardoor een soort van puberteit aan. Waarbij ze eindelijk los van pa en ma, net als een stel pubers, gingen experimenteren. Dus sommigen gingen maatschappelijke relevante bijdragen doen. Anderen gingen stunten met derivaten, zoals Vestia, wat uiteindelijk 2 miljard euro kostte. Of met dikke auto's, zoals de directeur van het Amsterdamse Rochdale, die rondreed in een Maserati. Nou, wat je dan dus krijgt, is een soort perfect storm van omstandigheden. Je hebt aan de ene kant die beeldvormende excessen van de corporaties en je hebt de opkomst van het liberaal gedachtegoed, waarin de markt eigenlijk heilig wordt verklaard en de overheid dus zo min mogelijk moet doen. Nou, en dat hebben achtereenvolgende ministers en kabinetten aangegrepen om de volkshuisvesting steeds meer uit te kleden.
En onderaan de streep blijft dan over een woningtekort.
Ja, precies.
Oké, dus hebben we nu de huidige situatie nu, de problemen die we zien. We weten dus nu wat de oorzaak daarvan is geweest. Wat gaat dan hier de oplossing zijn? Hoe komen we dan uit deze woningnoodramp?
Nou, net zoals dat de woningnood er 20 jaar geleden ook al was, was er toen ook al een oplossing die je ook vandaag steeds meer hoort. Want uit het artikel van Bernard kun je halen dat de Amsterdamse wethouder Duco Stadig destijds zei: we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Nou, en als er één frase in de monden van de experts bestorven ligt tegenwoordig over het oplossen van het woontekort, dan is dat: we moeten bouwen, bouwen, bouwen.
En gebeurt dat ook?
Nou ja, sinds een paar jaar staat tekort op de woningmarkt wel weer echt op de politieke agenda. De minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, kreeg een nadrukkelijke opdracht mee om zich ook met de woningmarkt te gaan bemoeien.
We moeten gewoon creatief zijn, want er moeten veel woningen bij in alle categorieën van sociale woningbouw tot koopwoningen, middenhuur, woningen voor ouderen, woningen voor starters, ja, eigenlijk voor iedereen.
En dat resulteerde in mei 2018 in haar presentatie van de Nationale Woonagenda.
Om aan de vraag te blijven voldoen, moet er tot 2025 minstens 75.000 woningen per jaar gebouwd worden.
Ja, dus dat eigenlijk de Nederlandse overheid zegt, misschien is die woningmarkt en dat tekort toch ook wel een beetje ons, Bakkian. Dan kunnen we dat niet zomaar aan zichzelf overlaten.
Ja, dat klopt.
Vrijwel de hele Tweede Kamer vindt dat dit kabinet te weinig doet aan het oplossen van het woningtekort.
De problemen zijn nu zo groot, en dat zien ze ook in Den Haag, dat ze nu toch weer het idee hebben dat ze zich er tegenaan moeten bemoeien.
Sommige partijen pleiten voor de terugkeer van een ministerie van volkshuisvesting.
Hier wreekt zich wel dat wonen geen eigen ministerie heeft. Wonen wordt erbij gedaan door een van de ministers.
Maar het alarmsignaal is gehoord, en de oplossing dus ook, bouwen, bouwen, bouwen. Maar dat brengt bij mij de vraag, hebben wij genoeg ruimte in Nederland om dat te doen, bouwen, bouwen, bouwen?
Nou ja, er zijn denk ik heel veel mensen die zeggen, Nederland is vol qua gebouwde omgeving in ieder geval.
Ja, misschien niet af, maar wel vol.
Maar wel vol inderdaad. En we moeten zuinig zijn op onze groene omgeving die we nog hebben. Maar we spraken bijvoorbeeld ook hoogleraar Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de Technische Universiteit Delft. En die is er heilig van overtuigd dat Nederland helemaal niet vol is. Kijk, in Nederland is het grootste deel van het land is bestemd als landbouwgrond of akkerbouwgrond. En daarvan zou je best een klein deel anders kunnen bestemmen. Bijvoorbeeld voor woningbouw. En Peter Boelhouwer is ervan overtuigd dat als je dat doet, dat je op die manier het woningtekort kan oplossen.
Ja, dus kijk vooral buiten de stad als je wil uitbreiden.
Nou, daar is ook nog wel een discussie over gaande. Want je ziet dat steeds meer mensen naar de stad trekken, omdat ze daar graag gebruik willen maken van alle voorzieningen die een stad te bieden heeft. Maar dat binnenstedelijk bouwen, dat is wel lastig. Omdat er dus al heel veel mensen wonen en al heel veel bebouwing staat, is het vaak tot 1,5 keer duurder dan buiten de stedelijke grenzen bouwen. En duurt het ook tot 2 keer langer dan buiten de stedelijke grenzen bouwen. En je moet je voorstellen dat een woningbouwproject überhaupt al gemiddeld 7 jaar duurt. Dus als je daar nog een keer 2 doet, dan ben je 15 jaar verder. Dus wat je ook hoort is dat je het allemaal tegelijk zou moeten doen. Je moet en bestaande gebouwen transformeren in woningen. Je moet en binnen de stad nieuwe gebouwen gaan neerzetten. Je moet en een aantal weilanden toch wel volbouwen met nieuwe wijken. En alleen op die manier kun je het probleem in zijn geheel oplossen.
Oké, dus we hebben dus nu weer een overheid die dit probleem ziet. Die zegt, we gaan dit doen, we gaan meer bouwen. En er is dus ruimte te vinden. In hoeverre is de huidige situatie, de coronacrisis en de onheilspellende economische situatie die ons te wachten staat, hier een speler die roet in het eten gooit?
Nou, het werkt vertragend volgens mij vooral. Je zag vorig jaar al, toen de problematiek rond PFAS begon, toen de stikstofproblematiek begon, dat de bouw daardoor een flinke knauw kreeg. En er zijn ook instituties die hier al naar gekeken hebben. Het Economisch Instituut voor de Bouw. En die heeft een paar weken geleden prognoses verspreid dat zij verwachten dat de nieuwbouwproductie door de coronacrisis de komende 2 jaar met 20% zal afnemen.
Ook nog, dus dat komt er toch nog bovenop.
Ja, en dat is eigenlijk heel erg jammer, want afgelopen jaren zag je er wel weer een kleine stijgende lijn in de woningbouwproductie. Met volgens mij 71.000 nieuwbouwwoningen in 2018. Maar afgelopen jaar zag je alweer een daling. En die daling zal zich dus volgens de experts de komende jaren weer verder doorzetten.
Want denk je dat er ooit een tijd gaat aanbreken in Nederland waarin dat woningtekort opgelost is? Dat er wel genoeg woningen voor iedereen zijn?
Nou ja, dat is maar de vraag. Allereerst is het dus bijzonder lastig om die bevolkingsprognoses goed te doen. Blijkt wel als je terugkijkt naar de afgelopen jaren. Daarnaast hebben we nog een hele grote achterstand in te halen. Los van het huidige tekort van 315.000 woningen hebben we tot 2030 waarschijnlijk 1 miljoen nieuwe woningen nodig. En als je ziet dat dan corona nog wel even gaat duren, dat we ook stikstof nog niet hebben opgelost, dan zijn er nog allerlei beren op de weg. We moeten die woningen allemaal ook nog verduurzamen. Dus er liggen genoeg opgaves voor ons in de toekomst. Daarnaast is het de vraag of je dat woningtekort wel helemaal wil oplossen.
Of je het wil oplossen?
Of je het wil oplossen, ja. Want we hebben weliswaar de marktwerking te veel de vrije hand gegeven de afgelopen 20, 30 jaar. Maar een beetje marktwerking is wel goed. Want stel dat er het vraag en aanbod volledig in evenwicht zou zijn, of dat er zelfs meer aanbod zou zijn dan vraag, dan gaan de huizenprijzen dalen. En huizenprijzen zijn een ontzettend belangrijke factor in de economie. Want als mensen zien dat hun huis meer waard wordt, gaan ze meestal ook meer uitgaven doen. Bijvoorbeeld toch een nieuwe dakkapel. Op die manier is de woningmarkt een hele belangrijke economische motor. En om die economie te stuwen, moeten dus huizenprijzen ook wel altijd ofwel steeds ietsje meer waard worden, of in ieder geval op hetzelfde niveau blijven. Dus je hebt eigenlijk altijd een klein tekort nodig. En experts zijn het erover eens dat 1% tekort van het totale aantal woningen dat je hebt, dat dat ongeveer gezond is. Maar ja, daar zijn we nog lang niet.
Want we zitten nu op
4-5%.
Ja, dus we hebben nog wel een weg te gaan.
Ja.
Dankjewel, Sam.
Graag gedaan, Thomas.
Luistert naar vandaag en we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals in Italië, waar de Italianen sinds maandag voor het eerst in 2 maanden weer de straat op mogen. Voor meer dan boodschap of medische zorg. Ik bel met buitenlandredacteur Mark Leijendekker in Rome. Hey Mark, jij mag dus ook sinds deze week weer de straat op daar in Rome. Wat ben jij gaan doen?
Ja, de kooi is weer een beetje open, zoals iemand zei. Ik ben eens gaan kijken. Je mag familie opzoeken, je mag naar het park gaan, je mag iets afhalen. Bij even de barretje of een restaurant. En toen ben ik naar het oude centrum van Rome gegaan. En daar kwam ik terecht bij Roscioli. Dat is een van de bekendste bakkers, vlakbij Campo dei Fiori. Je ziet hem ook in veel gidsjes staan. En voor de deur stond de baas, Pierluigi Roscioli. Die wilde eigenlijk voorkomen dat er meer dan 2 mensen tegelijk naar binnen kwamen. Hij mocht als bakker open blijven, maar hij is toch 60-70% van zijn omzet kwijt. Wat trouwens opviel daar is hoe rustig en netjes dat allemaal ging. keurig afstand houdend van elkaar in de rij staan. Nou, dat heb ik wel eens anders gezien in Italië. Nou, toen ben ik er vlakbij naar de tram gelopen, de tramhalte van tram 8, en ben ik helemaal naar boven gereden, heuvel op naar het eindpunt. En vlakbij het eindpunt is het enorme park van Doria Pamphili. Heuvels, pijnbomen, vijvers, allemaal prachtig.
Buongiorno, sono un giornalista olandese. Beschouwende man,
hè? Daar kwam ik een vrouw tegen die net klaar was met het joggen en daar aan het rekken was. En ze zei, een beetje lucht, een beetje beweging, dat hadden we eigenlijk allemaal nodig. We moeten stapje voor stapje hopen dat Italië de goede kant op blijft gaan.
Vedremo passo passo.
Wat is die hoop er op dit moment in Italië echt? Dat het nu voorbij is? Dat de maatregelen langzaam zullen verdwijnen?
Het is een beetje een bange hoop, hoor. Ze weten dat het virus nog rondvaart. We zijn nu net onder de 100.000 besmette gevallen gekomen. Je ziet ook op straat, mensen lopen nog steeds met een grote boog om elkaar heen. En als je geen mondkapje draagt, en 95% van de mensen doet dat wel, dan is dat eigenlijk een soort onfatsoenlijk gedrag. Dat is de nieuwe norm geworden. Je moet op straat een mondkapje op.
En hoe is dat voor jou geweest om zo lang binnen te zitten? Wij hebben hier natuurlijk ook sociale beperkingen. We zijn ook veel thuis geweest. Maar dat is anders geweest dan daar in Italië, waar je echt natuurlijk niks mocht.
Nee, je mocht inderdaad niks. En als ik mensen in Nederland sprak, was ik altijd een stukje jaloers op wat er allemaal toch kon. Ik ben hier nu sinds half maart. Ik ben een paar keer uit geweest. Als journalist mag je dan met een speciaal ingevuld formulier wel even de straat op om je werk te doen. Maar de meeste dagen had ik dezelfde regels die voor iedereen golden, alleen maar naar buiten om boodschappen te doen of een krantje te halen. En nu is het weer prachtig weer. Het park is open, dus ik ga straks weer lekker hard lopen in het park.
Fijn, ik gun het je, Mark. Dank je wel. We leven in hectische tijden. Je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse. En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jou. Heb je nog geen abonnement? Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl/podcastabonnement. Dank je wel. Dit was vandaag. Morgen weer.